Gemeente, ik bedien u op deze eerste kerstdag. Het woord van de Heere dat u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 21. De tekst is wat u vindt in vers 37, de eerste paar woorden. Matteüs 21, vers 37. Waar we het volgende lezen, woorden die opgetekend zijn uit de mond van de Heere Jezus zelf. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Tot zover. Geliefde gemeente, het is een ogenblik geworden, een moment in het leven van Abraham dat hij nooit meer vergeten heeft. Dat achteraf bezien verschrikkelijke moment dat de Heere zijn God hem riep. Abraham, Abraham. En hij zei: ziet, hier ben ik, Heere. En toen kwam de opdracht van de Heere aan hem, Abraham. En het sneed de oude man door zijn ziel. Neem uw zoon, uw enige, die ge lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Wat, gemeente, zal er omgegaan zijn in het binnenste van Abraham? Deze geteisterde, deze tot dusver al zo zwaar beproefde man. We weten het niet, maar wel dit. Abraham sprak niet tegen. Hij boog het hoofd. Hij neigde zijn hart. Want we lezen, toen stond Abraham des morgens vroeg op. En hij zadelde zijn ezel. En hij nam twee van zijn jongens met zich. En Isaac, zijn zoon. De zoon der belofte. Zijn enige. Door de Heere vele jaren geleden aan hem toegezegd. Op welke zoon hij had moeten wachten en wachten. En nu inmiddels ontvangen. Zijn zoon, zijn geliefde, die hij koesterde aan zijn hart, waarin hij zijn toekomst en de toekomst van zijn nageslacht zag, offeren. En dat betekende hem gaan verliezen. Hem overgeven. En gemeente, Abraham had hem eigenlijk al afgestaan. Ja, wij kennen de geschiedenis. En jongens en meisjes, wij weten dat het niet hoefde. Dat toen Abraham op de berg Moria het mes al hief, zijn zoon vastgebonden hebbende, we weten dat een stem klonk: Abraham, doe uw zoon geen kwaad. Maar dat wist Abraham niet. Hij wist niet dat het slechts bedoeld was als een beproeving, als een toetsing van zijn godsvrezen en van zijn geloof in de beloften Gods. Maar als we lezen in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, dan lezen we daar, gemeente, dat Abraham zijn zoon als uit de dood heeft teruggekregen. In Abrahams besef was hij al gestorven. Wat een smart. Wat een moeite. Zal die weg van Abraham naar Moria gegeven hebben. Wat een storm. Wel, gemeente, dat is het kerstevangelie. Dat is het kerstevangelie. Een vader die zijn kind niet spaart, maar hem overgeeft. Zijn zoon. Zijn geliefde. Zijn enige. Zijn enig geboren zoon. In wie hij een welbehagen heeft. Wie? God. God. God, gemeente. Die zijn zoon geeft. Die hem niet spaart. Maar die hem daadwerkelijk overgeeft. Dat is kerst. En vanmiddag, hoe vreemd het ook klinkt misschien, luisteren we naar het kerstevangelie uit een gelijkenis van de Heer Jezus zelf. Waarin de Heer Jezus als het ware zichzelf een plaats geeft en deze parabel in de gelijkenis die hij vertelt. De gelijkenis van de bozaardige wijngaardeniers, die goddeloze pachters van de wijngaard. Over die Heer van de wijngaard. Ten laatste, niet zomaar, ten laatste zond hij zijn zoon. We zien, gemeente, de boodschap van dit woord vanuit drie kanten, drie zijden. Allereerst de Zoon van God ten laatste gezonden. Vervolgens de Zoon van God ten diepste vernederd. Maar ook dit, de Zoon van God ten volle verheerlijkt. De Zoon van God ten laatste gezonden. Ten diepste vernederd. Ten volle verheerlijkt. Het lijkt helemaal geen kerststof, jongens en meisjes. Waar bevinden we ons in het leven van de Heer Jezus hier in Matteüs 21? Helemaal aan het eind. Zijn laatste week hier op aarde is ingegaan. De Heer Jezus, die van de Olijfberg afkomt, wellicht uit het huis van Martha, Maria en Lazarus, en zijn weg zoekt naar Jeruzalem, door het Kidrondal heen. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan zetten ze hem op een ezel. En dan wordt hij omstuwd door het volk van Jeruzalem. En dan wordt hij verheerlijkt als is hij een koning. Hosanna, hij die komt in de naam des Heren. Hosanna. De dochter Sions komt. De koning. Hij gaat de koningsstad in. Hij wordt verheerlijkt. Is dat het begin van zijn verheerlijking? Zal het volk, dat tot nu toe niet zoveel van hem moest hebben, zal het volk nu in hem zien de koning die van God gegeven is? Zullen we ze hem nu gaan verheerlijken? Is dat zijn opgang? Is hij de diepte door en gaat de curve van zijn leven nu omhoog? Nou gemeente, het is anders. Het is anders, want in het Lucas-evangelie, de parallelle plaats van Matteüs 21, lezen we, als de Heer Jezus daar op die ezel zit, en die heeft vanaf de helling van de Olijfberg, vlak voordat hij weer naar boven klimt, de Sionsberg op, en heeft daar het volle zicht op Jeruzalem, als hij de stad zag. Wat doet de Heer Jezus? Steekt hij zijn armen omhoog, als is hij een overwinnaar, een koning die gehuldigd wordt? Gemeente, de Heer Jezus, hij krimpt ineen. En hij weent. En in het oorspronkelijke staat, hij barst uit in grote snikken. Hij weent over haar, over Jeruzalem. En hij roept, och, of ge ook bekende in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Maar het is verborgen voor uw ogen, u ziet het niet. En het blijkt wel. Het blijkt wel, want wat lezen we helemaal aan het eind van Matteüs 21? Dat daar de leidslieden, de overpriesters en de fariseeën die zijn gelijkenissen horen, en die weten dat de Heer Jezus die gelijkenissen met name op hen richt en hun bestaan ontmaskert. Ze verstonden dat hij van hen sprak en ze zochten hem te vangen. En nog een enkele week, En het zal inderdaad gaan gebeuren. Wel, dat is de context, dat is het verband. Kerst? Nee, ze lijden. Het kruis wenkt. En de schaduw van het kruis valt hier al over zijn leven. En gemeente, dan is het dat verband dat dient voor deze gelijkenis. De Heer Jezus, hij vertelt over iemand die een wijngaard plant. Iemand die een stuk grond koopt en daarop de wijnstokken in keurige rijen plant. Veel zorg geeft aan zijn wijngaard. Hij spaart kosten nog moeite. Hij maakt een omheining, zodat de rovers niet binnen kunnen komen, en een wijnpersbak uit rotsige bodem, en hij bouwt een uitkijktoren. Het wordt een modelwijngaard. Maar dan moet de heer van de wijngaard een buitenlandse reis gaan ondernemen, en hij verpacht zijn wijngaard aan landlieden. En zoals dat ook onder ons gaat, ze zullen een contract hebben samengesteld waarin de plichten en de rechten onder woorden zijn gebracht. De wijngaard, dat bedoelt de Heer Jezus. Wel gemeente, de wijngaard is in de schrift, en we hebben het ook gezongen in Psalm 80, een geliefd beeld van het volk van Israël. De Heere, Psalm 80, de Heere die een wijnstok uit Egypte genomen heeft en overgeplant heeft Israël in het beloofde land. Wel, ook hier, de wijngaard is het volk van God. Het volk van zijn verbond. De zijnen, hebben we gelezen in Johannes 1. De zijnen, tot wie hij gekomen is. Dat is de wijngaard. En de landman? Wie is de eigenaar? Nou, dat is niemand minder dan de Heere zelf. En wat heeft de Heere een zorg besteed aan zijn wijnstokken? Wat heeft hij ze goed verzorgd? Wat heeft hij ze omtuind met zijn heilige wet tot bescherming van het leven? Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Wat een schitterende wijngaard moet het geweest zijn. En het is Jesaja die het zegt, die het hoort uit de mond van de Heere. Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb? Nou, deze landman ook. En dan, als hij dan na een poos in het buitenland geweest te zijn weet dat het de tijd van de oogst is, wel, dan stuurt hij er zijn knechten op uit om, en dat zal overeenkomstig de overeenkomst zijn geweest, om de pacht in ontvangst te nemen, de vrucht, waar hij recht op heeft. Want hij is de eigenaar. Het zij een deel van de oogst, het zij in geld, maar hoe dan ook, het was vrijwillig overeengekomen, dus hij heeft er recht op. Maar als dan de dienaren de boodschap van hun heer overbrengen bij de pachters, dan worden ze als vreemde indringers beschouwd. En ze stuiten op een brutale weigering. En het wordt zelfs erger. We lezen in vers 35. En de landlieden nemen de zijn dienstknechten, hebben de een geslagen en de ander gedood en de ander gestenigd. En kennelijk zijn er enkelen ontkomen om het hun heer aan te zeggen. En het is een heel langmoedige heer. En opnieuw stuurt hij zijn knechten. Maar hun vergaat precies hetzelfde. Ze deden hen desgelijks. Opnieuw, met stenen en slaag worden ze ontvangen. En we lezen in het Marcus-evangelie en in het Lucas-evangelie dat de landheer zelfs zo geduldig is dat hij een derde groep knechten stuurt. Maar opnieuw. Wat een brutaliteit, deze opstand en deze rebellie. De Heer van de wijngaard die recht heeft op de oogst. Hij ontvangt, wat ontvangt hij? Hij ontvangt het tegendeel. De pachters erkennen de eigenaar niet. Ze doen alsof ze zelf de eigenaar zijn. En ze trekken het helemaal naar zichzelf toe. En die dienaren... Wie zijn die dienaren? Wie bedoelt de Heer Jezus met de dienaren? Wel gemeente, zijn dat niet in het Oude Testament geweest de profeten? In hun aangrijpende prediking telkens weer, vol vermaning, vol herinnering aan de rechten van de Heer. Waren zij het niet? die het volk telkens daaraan herinnerden dat de Heer recht had op erkenning en dat hij aanspraak maakte op de vruchten, de vrezen des Heeren, een waarachtig geloof, een leven van bekering en heiligmaking. Maar ach, wat was ze dikwijls anders? Wat moesten ze klagen en wat moesten ze aanzien? Dat de Heere versmaad werd en dat het volk rebelleerde en hoererij bedreef met de afgoden. In geestelijk opzicht andere mannen achterna ging. En dan klinkt de klacht. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Hoe verging het die profeten? Hoe verging het ze? Nou gemeente, ze kregen niet de handen op elkaar van applaus. Maar smaad en afkeer was hun deel. Mozes, hij krijgt met opstand te maken. En Elia moest vluchten voor zijn leven. En Micha ten tijde van Achab en Jozefat werd in de gevangenis gegooid. En Jeremia in een modderige put. En Zacharia, hij werd gedoopt. En Johannes de Doper, de laatste van de profeten. Hij werd onthoofd. Is het een wonder, gemeente, dat de Heer Jezus op enig moment het uitroept. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk aan hen herkuikend. Maar gij hebt niet gewild. Wat heeft de Heer geworsteld? Wat heeft de Heere nog uitstel gegeven? Wat heeft hij de gerichten en de oordelen in het vooruitzicht gesteld, opdat het volk zich zou bekeren? En wat moesten de profeten spreken met scherpe en met vlammende woorden? En ook met tere en lieflijke woorden. Waar is de vrucht? Ik heb recht op de vrucht. Wat hebben ze gesproken? Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. De wijngaard, gemeente. De wijngaard, Israël. Is het ver bezijden de lijn van de schrift om vanavond in de spiegel te zien? Moeten we veel afwijken van de bedoeling in Gods heilig woord, gemeente, om vanavond onder de prediking te overwegen of wij er misschien mee bedoeld zijn, ik en u en jij? Wordt ook ons, lieve gemeente, het woord van God niet telkens en telkens met drangreden en met bewogenheid op het hart gelegd, toch lieflijk en bewogen, vol van teerheid, vol van hartelijke bewogenheid, telkens weer. Geloof toch mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden, wend u toch tot mij toe. En de woorden van de Heere Jezus zelf, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, vol lieflijke lokking. Maar ook bij tijden, als het goed is, met een scherpe vermaning. Want gemeente, God heeft recht op ons leven. Zijn wij niet zijn schepselen? Is hij het niet degene die ons leven onderhoudt? Komt hij ons niet voor met zijn woord? Lieve gemeente, we hebben geen dagrecht om onbekeerd te zijn. We hebben er geen dagrecht op om buiten hem te leven en zijn woord in de wind te slaan. En vanavond, ook vanavond weer, vraagt hij naar de vrucht. En stuurt hij zijn knechten, telkens en telkens weer. Heb ik geen recht op de vrucht? Heb ik geen recht op uw leven? Heb ik er geen recht op dat uw leven in mijn dienst is? Hoort het niet uw belijdenis te zijn? Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, we gaan even terug in de geschiedenis. Israël, hier in Jeruzalem. De knechten zijn gestuurd. De profeten. En wat zijn er velen gedood en versmaad en veracht. Johannes de Doper is geweest. En ook hij heeft zijn leven moeten geven. En ten laatste van allen zond hij zijn zoon. Zijn zoon die hem lief is. Zijn enige want, zegt hij, die zullen ze ontzien. Gemeente, hier wordt de gelijkenis bijna onwaarschijnlijk. Jongens en meisjes, welke vader zou zijn zoon sturen naar een groep mensen die al tot 3 keer toe degene die tot hem gestuurd zijn beschimpt en gesmaad en zelfs gedood hebben? Welke vader zal zijn zoon, en laat ook hier maar aannemen, zijn enige zoon, zijn oudste zoon, de hoop van zijn leven, sturen naar een groep mensen die naar alle waarschijnlijkheid ook deze zoon zullen doden? Wie het deed? God. God deed het. En die wijngaardenier, gemeente, in de gelijkenis, die kon nog zeggen, op grond waarvan weten we niet, maar die kon nog zeggen, ze zullen mijn zoon ontzien. Maar de heilige God in de hemel, hij wist het al, dat ze zijn zoon niet zouden ontzien. Wel, gemeente, dat is kerst. Dat is kerst op het diepst. Een vader, God de Vader, die zijn lieve zoon van zijn hart scheurt. Zijn zoon, die in alle eeuwigheid aan zijn hart lag. Hij was, zo lezen we in het Spreukenboek, zijn voedsteling. Ook wel vertaald met zijn troetelzoon. Nergens en nooit vinden we zoveel gemeenschap van liefde. Nergens en nooit vinden we zoveel harmonie. Zoveel overeenstemming in geestelijke, goddelijke, eeuwige liefde dan daar. Tussen de Vader en de Zoon. En God heeft hem van zich verwijderd. Hij heeft hem in de diepte van dit aardse bestaan geworpen. Zodat hij terecht kwam. In de mijnschachten van zonde en duisternis en ongerechtigheid. En God de Vader wist het al. Hij is gezonden tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ten laatste zond hij zijn zoon. Ten laatste gezonden. En eigenlijk, gemeente, zei ik ook al iets van dat tweede. Ten diepste vernederd. En ik zei het ook al. Dit is kerst. Kerstgemeente. Het kerstfeest loopt elk jaar weer het gevaar te verworden tot een romantische vlucht. Tot het zingen van prachtige liederen en doe het maar. We hebben het vandaag zelf ook gedaan. Doe het maar. Maar blijf, gemeente, bij het Bijbelse gegeven. Engelkens door het luchtruim zwevend, nou ja, prima. Maar ze zongen wel van ere zij God. En vrede op aarde dat er komen moest omdat het er niet was. En in mensen een welbehagen. Die alleen door dat welbehagen gered konden worden. En stille nacht, heilige nacht, oh jawel. Maar het is wel een nacht waarin de herders stonden te beven. Vanwege de heiligheid van God die aan hen werd geopenbaard. En het moest door de boodschap van de engelen gebeuren dat ze heen gingen. Er moest een wonder gebeuren. En Bethlehem, wilde van hem niet weten. En straks komt het zwaard van Herodes op hem af. En nog later, vele jaren later, spijkeren ze hem aan het kruis. Er was geen plaats voor hem in Bethlehem. En wij zingen, nu zijt welkomen, Jezus, lieve Heer. Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. Nu zijt welkomen. Gemeente, God moet er zelf voor zorgen voor dat welkom, want het is er niet. Des werelds hoogst verlangen. Nou, de Heere zal er zelf voor moeten zorgen, want het is er niet. Want er was voor hem geen plaats. Geen plaats in de herberg. Kerstgemeente goed beschouwd. Kerstknarst. Kerstschuurt. Kerst heeft tegenkanting en weerstand. Want God zendt zijn zoon tot een troep rebellen die hem willen doden en die hem zullen doden. Dat brengt ons gemeente bij de vraag, hoe kan het? Hoe kan het? Hoe het kan? Alleen omdat God een welbehagen heeft. Waarin? In de verheerlijking van zijn naam. De verheerlijking van zijn naam in de zaligheid van zondaren. De zaligheid van zondaren in de weg van de overgave van zijn zoon. Zo alleen. Deze zoon. Vernederd. Ten diepste vernederd. Wel gemeente, hier blijkt het in deze gelijkenis. Onze tekst is vers 37. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, ze zullen ze mijn zoon ontzien. En dan, dat woordje. Gemeente, daar scharniert het. Maar, een tegenstelling. Vers 38. Maar, de landlieden de zoon ziende, zeiden tot elkander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Maar, ze doden hem. Wel gemeente, zo is het de zoon des mensen vergaan. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. En wat ik al zei, is gekomen tot het zijne, tot dat volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten heeft genoten. Tot het volk dat keer op keer de beloften heeft ontvangen van degene die komen zou. De profeten hebben hem van hem gesproken en de vromen uit het oude verbond hebben naar zijn komst geheigd. Maar als hij dan komt, dan nemen ze hem niet aan. Want ze hebben hem niet nodig. Ze hebben hem niet nodig. Als Christus komt, dan verwerpt de wijngaard hem. Deze is de erfgenaam, komt, laten we hem doden. En zo zal deze wijngaard haar Messias uitwerpen en aan het kruis nagelen. Gemeente, dat is kerst. De schaduw van het kruis valt al over de kribbe. De voederbak en het vloekhout. Ze kunnen van hetzelfde hout vervaardigd zijn. En dan opnieuw. Opnieuw komt ook dit gemeente niet heel dicht bij ons. Niet alleen dat wij moeten erkennen dat we beweldadigde mensen zijn. Dat het woord van de Heere tot ons komt telkens weer tot vandaag toe. En dat we mogen weten dat het woord van God tot ons komt in een zuivere vorm toch. Op een wijze zoals de Heere dat ook bedoelt, zonder enige zelfverheffing. Maar toch, we mogen voor ons geweten weten dat de wijzer op de schriften onder ons worden uitgelegd om met veel gebrek. En toch, dat er gezocht wordt naar het diepe verstaan ervan. En dat onder de prediking geprobeerd wordt het gewicht ervan op uw hart te leggen. En dat gezocht wordt om u niet op valse gronden gerust te stellen, maar eerlijk en naar de schriften het woord u voor te stellen. en te zeggen wat er gekend moet worden? Willen we delen in de enige troost in leven en in sterven? En in dat opzicht, gemeente, hebben we de Heere niks te verwijten, want het volle evangelie komt tot ons. Maar hoe? Wat gebeurt er? Zou het, gemeente, kunnen zijn dat datgene wat we hier van die landlieden lezen, van die mannen die de pachters waren van de wijngaard, dat er ook van ons hetzelfde gezegd moet worden? Nee, niet zo grof natuurlijk. Daar passen we wel voor. Daar zijn we te orthodox genoeg voor en te gereformeerd en te bewaren pandachtig. En toch, gemeente, zou het kunnen dat het in mijn hart leeft en in het jouwe en in het uwe, de landlieden, de zoon ziende, zeiden tot elkaar, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Gemeente, als de Heer Jezus deze gelijkenis uitspreekt, dan staat hij te midden van de leidslieden van het volk. Niet de eerste en de beste. Dan is dat de kerkenraad. En dan is dat een kring van dominees. En dan zijn dat mensen die de schriften goed weten. En dan zijn dat degenen die zich beroemen op hun orthodoxie. Maar als de Heer Jezus deze gelijkenis spreekt, en hij kijkt hen in de ogen, en hun harten zijn voor hen transparant, gemeente, hij ziet tot in het diepste, dan ziet hij het verzet. En hun ogen fonkelen van haat. Want ze voelen wel, de Heer Jezus is hen aan het ontmaskeren. Ze worden in hun naaktheid daar neergezet. Zo is het bij hen. Een hart dat hen verwerpt. Zou het kunnen zijn, gemeente? Mag het even concreet maken? Zou het kunnen zijn dat wij te vergelijken zijn met de inwoners van Bethlehem, die zeer geïnteresseerd en met enige sensatiezucht misschien geluisterd hebben naar het verhaal van de herders? De herders die spreken over een licht dat hen omstraalde, maar het licht is er niet meer. En die spreken over een weg naar de kribbe. En ze verwonderen zich, de mensen van Bethlehem. En ze spreken erover. En ze hebben de mond er vol van. En ze hebben wat aan elkaar door te vertellen. En er worden wat WhatsAppjes verstuurd, bij wijze van spreken. En wat e-mails. Maar ze gaan niet. Ze gaan niet. Ze komen niet in beweging. Is dat misschien de spiegel die u past? Het beeld dat op u, op mij, op jou van toepassing is. Je hoort het aan. En je bent geïnteresseerd. Maar dat is het. Je gaat over tot de orde van de dag. Maar ondertussen dood je de zoon. Want je hebt hem niet nodig. Of zou het kunnen dat mijn leven te vergelijken is met dat van Herodes? Herodes die die kinderen in Bethlehem doodde? Nee, maar dat ben ik niet. Gemeente, waar schortte het aan bij Herodes? Hij was bang voor die koning, want dan zou hij koning af zijn. Dan zou hij van zijn troon af moeten. Zou het kunnen dat dat mij tegenhoudt? Ik wil niet van mijn troon af. Ik wil zelf koning zijn. Ik wil zelf de beschikkingsmacht over mijn leven hebben. En hij op de troon? Nee, ik. Maar dat is de zonde van Herodes. Dat is de zonde van deze pachters. En ze doden de zoon. Of zou het kunnen zijn dat we zijn als de schriftgeleerden, tot wie de wijzen uit het oosten komen, want ze hebben gehoord dat er een koning der Joden is die geboren is. En Herodes roept de schriftgeleerden erbij. Ja, ze weten het in Bethlehem en Ephrata, want zo heeft Micha het verteld. Ze kennen de schriften. En ze weten wat er in de schriften staan. En ze zijn zeer geïnteresseerd en ze volgen het. En ze pluizen de schriften uit. Maar het blijkt niet meer dan dode orthodoxie. En ondertussen doden ze de zoon. Want ze gaan niet naar hem toe. Zou het kunnen zijn, gemeente? En ik sluit mezelf in. Dat ik moet zeggen. Dat ben ik. Maar dan ben ik. Zoals wat staat in vers 38. De landliedende zoon. Ziende zeiden tot elkaar. Deze is de erfgenaam. Komt. Laat ons hem doden. Maar als het dan zo is. Lieve gemeente. Dan geldt ook dat andere. Wanneer dan de Heer des Huizes komen zal, zo vraagt de Heer Jezus. Wat zal hij die landlieden doen? Ze zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Wat dat laatste betreft, zou het kunnen zijn. Zou het kunnen zijn dat onze rechtzinnige kerkengemeenten, dat onze rechtzinnige gemeenten langzamerhand sterven aan hun eigen orthodoxie?
Omdat het een dode orthodoxie is.
Zou het kunnen zijn dat de Heere bezig is zijn koninkrijk te verplaatsen naar Korea en China? En dat het hier naar de vorm nog wel een poosje wat lijkt. Maar dat de geest vertrokken is. Omdat we de zoon gedood hebben. En hem niet nodig hebben. En dat eerste. Hij zal de kwaden. Een kwade dood aandoen. Moet ik het uitwerken? Ik denk dat het nog niet eens hoeft. We kennen de schriften. Hij zal de kwaden, een kwade dood aandoen. Het kind in de kribbe, gemeente, want over hem hebben we toch. Het kind in de kribbe ligt inmiddels niet meer in de kribbe. En de man van smarten hangt niet meer aan het kruis. Dat werk is volbracht. Maar hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Nu. Die het tot hem heeft gezegd. Zit aan mijn rechterhand, mijn zoon. Totdat ik uw vijanden als een voetbank aan uw voeten heb gesteld. Hij zal ze een kwade dood aandoen. Zal dat mij gelden? Gemeente, neemt u het serieus. Laat u het op uw hart leggen. Hoe aangrijpend klinkt het. Hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Als ik niet wil vallen onder zijn woord. Als ik niet wil buigen voor zijn gezag. Als ik niet wil leven van zijn genade. Hij zal de kwade dood aandoen. Die vernederde zoon. Jij heeft zich laten vernederen. Maar het is niet het laatste. Want hij zal verhoogd worden. Hij zal een naam ontvangen boven alle naam. En alle knie zal zich voor hem buigen. Maar het zal wel uitmaken. Geveinsd of gewillig. Met vrees of met vreugde. En dan gemeente het laatste. Want misschien zegt u. Is dat nou het kerstevangelie? Is dat nou de boodschap die op kerst verkondigd moet worden? Hebben de engelen niet gesproken over het blijde woord? Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. En hebben de herders zich niet verheugd en hebben ze God niet verheerlijkt? Is dat niet de spits van kerst? Ja, gemeente wel. Ja, zeker wel. Er is meer te zeggen. En de Heer Jezus zegt het ook. Jezus. Gemeente, hij gaat de toepassing maken. En het is misschien een heel andere toepassing. Ongetwijfeld een heel andere toepassing dan zijn hoorders hebben gedacht. De Heer Jezus die de schriften ook kent als geen ander. Hij citeert een van de psalmen. De 118e. Hebt ge niet gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied. En het is een wonder in onze ogen. Deze zoon die vernederd is en die gedood is. Gemeente, deze zoon wordt door zijn vader verheerlijkt. De Heere laat het er niet bij zitten. God neemt er geen genoegen mee. De steen, ander beeld natuurlijk. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. De bouwlieden zijn bezig, zeg maar, om de tempel te bouwen. En ze zien een grote steen, maar ze keuren hem af. Niet geschikt om ingemetseld te worden in het godsgebouw dat verrijzen zal. Niet geschikt, hij wordt opzij gelegd. Dat hebben ze met de Heer Jezus gedaan. Afgekeurd, ongeschikt. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is het geschied. Want gemeente, de Heere zal met zijn zoon toch zijn doel bereiken. De profeten hebben ook daarvan gesproken. Nou gemeente, dan mag ik en dan moet ik dat kostbare woord hanteren. Dat bijna, denk ik, het diepste woord van het Oude Testament. Het welbehagen van God. Daar gaat het hier om. Deze hele weg van die zoon, die ten laatste gegeven wordt. De hele weg van deze zoon is al begrepen in het heilsplan, het eeuwige heilsplan van God. En het welbehagen van de Vader, het welbehagen van de eeuwige God, die deze wereld zo heeft lief gehad, dat hij een plan tot redding ontworpen heeft. Het welbehagen van de Vader zal toch voortgang hebben. Zal profijtelijk voortgang hebben. Zal vrucht dragen. Hoe? Wel. Het welbehagen van de Vader zal door zijn hand, wiens hand? De hand van deze zoon. De hand van de knecht des Heren. Het welbehagen van de Vader zal door zijn hand voortgaan. Gelukkig voortgaan. Hij zal vrucht dragen. De Heer Jezus Christus. Die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Hij zal zaad zien. En Gods eeuwig voornemen. De innerlijke barmhartigheid. Van zijn eeuwig bewogen hart. Zal ervoor zorgen. Dat deze zoon. Die vernederd is. Toch de koning is. Die de boze heeft overwonnen. Die de gerechtigheid heeft verworven. Die de zaligheid heeft gekocht. En die het volk, dat hij van eeuwigheid heeft ontvangen, redden zal. Het zal voortgaan. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is het geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Gemeente, mag ik nog even dit toevoegen? Dit hoort nou helemaal bij kerst. Want dat welbehagen van God, gemeente, ik lees erover in Lucas 1. Als Zacharias ervan zingt, over de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Toen de opgang uit de hoogte kwam, toen het licht in de duisternis verscheen, alleen te verklaren vanuit de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, het welbehagen van God. Dat zijn oorsprong in het hart van God alleen heeft. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Lucas 1. En in Lucas 2? Dan gaan zelfs de boden uit de hemel ervan zingen. Als de hemelse heerlegers de velden van Efrata verlichten. Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde. En in de mensen een welbehagen. Gods welbehagen getoond. In de komst van zijn zoon. Jawel, die vernederd werd en die beschimpt werd en die bespot werd en die gekruisigd werd. Maar toch, het zal voortgaan. Lucas 1. Lucas 2. En wat denk je van Lucas 3? Dan is het de Heilige God zelf. Als zijn zoon zich beschikbaar stelt om het werk te gaan verrichten, dan scheurt de hemel. En dan is hij het zelf die het zegt. Dan bevestigt hij het met een eed. Deze is mijn geliefde zoon, in wie mijn hart, mijn eeuwige ziel, een welbehagen heeft. Gods welbehagen getoond in de zending van zijn zoon. En dan mogen ze hem afwijzen, en dan mogen ze hem afkeuren, en dan mogen ze hem wegdoen. Maar ze trekken allemaal aan het kortste eind. Want hij zal vrucht dragen. Evangelie. Gemeente, dat is het evangelie. Voor wie? U zegt. Maar ik. Ik heb zo'n pachtershart. Ik ben er zo één. Die hem zomaar afkeurt. Want ik wil niet van mijn troon af. En ik wil het houden bij mijn eigen zekerheden. Ik heb zo'n pachtershart. Ik ben er zo één. En ik heb het al 1000 keer gedaan. Gemeente, juist dan. En daarom juist. Is dat het evangelie. Ten laatste zond hij zijn zoon. God heeft het eerste woord. Maar hij heeft ook het laatste woord. Vandaag laat hij het verkondigen. Hij is afgekeurd, maar door God, tot een hoofd des hoeks geworden. Ja, hij is het fundament. En wie nou op hem zingt, wie zich op hem laat zakken, een arme, een noodruftige, een verlorene, een opstandige, een dwaze, een pachter. Wie zegt, Heere, Heere, hebt u mij, o God, wees mij de zondaar, wees mij de pachter, wees mij een van die landlieden genadig. Wie tot hem roept, wie hem behoeft, wie een zaligmaker nodig heeft, die vindt hem, die heeft hem, gemeente, die heeft hem. Want wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Wonderlijk in onze ogen. Maar dit is het evangelie. Zo dan, geliefde gemeente, hoort dit evangelie. Geloof zijn heil en wees zalig. Amen.